Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken, uw liefde, uw macht, behoed ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en te alle tijd. Psalm 90, vers 9. Vanavond open wij Gods woord in het Oude Testament, de profetieën van Habakkuk, en lezen met elkaar het derde hoofdstuk, Habakkuk 3. Daarna zingen wij op Psalm 85 het tweede vers, heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk eens niet worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost woen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? Dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red ons door uw hand. uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Daarna willen wij ons geloof belijden en dat doen wij vanavond met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27 van de Algemene Christelijke Kerk van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Een gebed van Habakuk, de profeet op Schigjonot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts, hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land, hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivier? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning, met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traad gij door het land, met toren dorstte gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboordert met zijn staaf en het hoofd zijn de dorpslieden, ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn negenoot. Tot zover.
Thank you.
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginnen der wereld af en zal zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt te komen, gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan een zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans tezamengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs.
Het woord wat wij vanavond gaan overdenken kunt u vinden in Habakuk 3, het tweede vers. Habakuk 3, vers 2. En daar horen wij Habakuk bidden. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren, gedenk des ontfermens. Laten wij de Heere bidden. O Heere, werk dat in ons aller hart. Wat wij deze avond op biddag gaan overdenken. Heere, doe ons uw rede horen met de oren van ons hart. Leer ons voor uw woord te vrezen. En leer ons vanuit die toestand te bidden. Of gij uw werk, Heere, uw werk, toch wilt voortzetten, openbaren, ook in het midden van de gemeente. En Heere, dan is het ook gepast om op een dag als deze ook op zo'n wijze tot u te komen in het gebed. En we hebben vanmiddag, Heer, aan u gevraagd, dat weet u, of u ons de komende tijd wil zegenen, of u ons wil geven wat nodig is voor het dagelijkse leven. Maar heel in het bijzonder deze avond gaan wij u vragen om de geestelijke zegeningen, om de geestelijke gewassen en om het geestelijke arbeiden in uw koninkrijk. En of u dat uit genade wil zegenen ook in de komende tijd. Heere, kom toch alstublieft met de krachtige werking van de Heilige Geest. Want als we op de omstandigheden zien, de tijd waarin wij leven, wat er in deze wereld gebeurt, wat er in ons vaderland gebeurt, wat er in de kerk gebeurt, wat er ook zo in ons persoonlijk leven kan plaatsvinden, en we horen dan vanuit het woord dat u de zonde niet ongestraft kan laten en dat u vertorend bent over de zonden van mensen, van landen, van volkeren, van deze wereld. Wie zou niet beven voor het oordeel, het welverdiende oordeel. En toch, Heere, Habakuk mocht ervoor leren buigen en we zullen het vanavond gaan horen, maar toch heeft hij in het buigen voor u niet kunnen nalaten hand en oog op te heffen naar omhoog. Of gij uw werk wil behouden in het midden der jaren. Of gij uw werk wil laten betonen. En daar bidden wij u om, Heere. Allereerst voor onze eigen gemeente. Heere, doorwij toch dit deel van uw hof. Geef nog een opleving. Er zijn er nog zoveel onbekeerd, Heere. Wilt u komen met de kracht van u? En doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Behoud dat werk in het midden der jaren. Voeg er nog toe tot die kerk waarvan we beleden hebben die bestaat uit ware christengelovigen. En u zult altijd een kerk hebben, Heere. En tot de laatste dag zult u voortgaan met uw kerkvergaderend werk. Zoudt u uit louter genade ook aan onze gemeente in deze grote stad willen gedenken. Onze kinderen, onze jongeren en de ouderen, die nog steeds wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. Heer, u hebt toch nog zo weinig nodig om een zondaar vanavond neer te vellen op het slagveld van vrije genade. Zoudt u dan, Heer Jezus Christus, die de grote overwinnaar in de strijd bent, vanavond willen komen als de ruiter op het witte paard met de boog in uw hand en de pijlen in uw pijlkoker die gedoopt zijn in uw dierbaar bloed? En zoudt u eens pijlen willen afschieten, opdat er vanavond en alle andere keren dat wij samen mogen komen in de komende tijd nog zondaren zou willen treffen in het hart? Heere, dat uw koninkrijk komen mogen, vermeerder toch uw kerk. Maar wilt u ook geven dat bij degenen die u vrezen er ook een doorbraak en verdere leiding openbaar mag komen? En daarom bidden wij niet alleen of gij uw koninkrijk wil doen komen om uw kerk te vermeerderen, maar ook of gij uw kerk wil bewaren, ook tegen de aanslagen van de duivel. En zoudt u zo uzelven willen verheerlijken in ons midden? Maar Heere, dat bidden wij ook voor de kerken waartoe wij behoren. Heere, gedenk in uw toren des ontfermens. U weet, Heere, dat er een convent zal plaatsvinden binnenkort. En dat ook de generale synode dit jaar zal samenkomen. Waar het naartoe zal gaan, weten we niet. Maar Heere, behoud uw werk toch in het midden der jaren. Wees ook met uw verscheurde kerk, de breuk van Sion in ons vaderland, waar u in verleden tijden zo rijk hebt gewerkt, waar zoveel kinderen Gods waren, ook in de stad Rotterdam. En Heere, we weten het, dat er begraafplaats is hier, dat vette grond heeft, omdat er veel kinderen Gods begraven liggen in Oud-Kralingen. O Heere, waar is het gebleven? Hoe is het goud verduisterd? Maar u bent toch dezelfde. En zoudt u willen opstaan over het gruis in Nederland? En zoudt u een gebroken kerk willen helen? En dat er nog een sprake uit mag gaan van de kerk in ons vaderland? Zie in gunst op ons van boven. Behoud, o Heere, uw werk in het midden der jaren. Maar daar bidden wij ook voor buiten ons land, over deze hele wereld. Zegen toch het werk van zending. Zegen het werk van evangelisatie. Heer, en dan bidden wij ook in het bijzonder voor uw bondsvolk Israël. O, behoud ook uw werk onder dat volk toch in stand, Heere. En gedenk aan het woord wat u gesproken hebt aangaande uw volk Israël. En bekeer het toch, bekeer het toch. En neem het deksel van hun aangezichten weg, opdat zij de Christus des Schriften mogen ontdekken. Heere, en als we dat alles aan u vragen, hebben we niets verdiend. We hebben werkelijk niets vanuit onszelf wat wij u kunnen aanbieden. Dan moeten wij met Daniel zeggen, wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Wij hebben alleen maar ongerechtigheden, o Heere, vergeef het toch. Wij hebben alleen maar eigen gerechtigheden, neem het toch weg. Maar als wij deze dingen van u smeken, dan doen wij met Habakuk een beroep op uw barmhartigheden, die velen zijn. En daarom, lieve Heere, gedenk in de toren aan uw ontferming. Ontferm u zich, ontferm u zich over de verbroken kerk, over deze verloren wereld, over uw bondsvolk Israël. En verheerlijk uzelf, Heere, verheerlijk uzelf in uw werk, in datgene wat u doet. waar u mee begonnen bent en wat u zal voleinden tot op de dag van Christus. Heere, tegelijkertijd bidden wij u ook voor de nood in deze wereld. Wilt u alle mensen gedenken die in grote nood verkeren? Wilt u ook ons vaderland gedenken waar zoveel zonde en goddeloosheid is? Wilt u ook de stad Rotterdam gedenken waar zoveel mensen wonen, die zonde in de zonde leven, of op een hele andere manier godsdienstig zijn? O God, bekeer nog en kom met uw lieve geest. En mag ook deze avond het woord nog een middel in uw hand zijn om naast Habakuk onze knieën te mogen leren buigen en om met een Habakuk te bidden. Als ik uw reden gehoord heb, zo heb ik gevreesd. Behoud uw werk, Heere, in het midden der jaren. Toon het ons, openbaar het ons, niet verdiend. Maar gedenk in uw toorn aan uw ontferming. En als we al deze dingen aan u voorleggen, Heere, dan bidden wij u, zou u onze gebeden willen horen, enkel en alleen, om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere uw biddaggave te geven. Er zal één keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 28. Psalm 28, de versen 2, 5 en 6. Hoor naar mijn stem en kermen smeken, als ik mijn handen op zal steken naar de aanspraakplaats van uw heilige woning. Wat er verder volgt, Psalm 28, vers 2, 5 en 6. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal de blinde Bartimeus. Een hele bekende geschiedenis uit het Nieuwe Testament. En we weten dat deze man in een grote nood terechtgekomen was. Hij was blind, het was altijd donker in zijn leven. Van hem zou je kunnen zeggen, hij hoorde tot het volk dat in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. En in deze tijdelijke tegenspoed ging hij zijn geestelijke nood ontdekken. Hij werd een arme zondaar die Christus nodig leerde krijgen in zijn leven. En toen brak er een dag aan dat hij hoorde dat Christus voorbij kwam. En toen begon hij te roepen, te schreeuwen om hulp. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan werd dat van alle kanten bestreden. En zeiden de mensen, Bartimeus, houd toch je mond, dat moet je niet doen, dat is niet gepast, stil toch. Hij begon des te meer te roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Nee, rechten had hij niet. Als Bartimeus op zichzelf zou zien, dan zou hij zeggen, er is in mij niets dat de Heere zich over mij zou ontfermen. Toch bleef hij roepen. Toch bleef hij aanhouden. Zou Christus hem willen horen? Zou Christus hem willen verhoren? Zou Christus zijn werk in zijn hart willen toepassen? En nogmaals, als Bartimeus op zichzelf zag, dan kon dat absoluut niet. Dat wist hij heel goed. En toch bidden. Van waar kwam dat nou, gemeente? Dat Bartimeus toch bleef bidden, al was hij rechteloos in zichzelf en kon hij niets aandragen. Wat was het toch dat hij bad om Gods werk in zijn leven? Waar haalde deze Bartimeus nou de vrijmoedigheid vandaan om zo te roepen tot Christus? Waar haalde hij dat vandaan? Uit de ontferming van God. In zijn nood kreeg hij ogen des geloofs die zich richten op Christus. En toen heeft hij in Christus ontmoet en gezien een persoon van God gezonden die met innerlijke ontferming bewogen was. En mocht hij door het geloof een beroep doen op de barmhartigheden die bij de Heere zijn. En in dat pleitende bidden op de ontferming van Christus is hij niet beschaamd geworden, want we kennen de geschiedenis. Terwijl hij riep uit de nood van zijn leven, kwam Jezus voorbij en hij stond stil en heeft Bartimeus tot hem geroepen. En toen Bartimeus tot Jezus kwam, verkreeg hij wat zijn hart van hem begeerde. Is dat geen wonder? En zo komen wij deze avond ook een rechteloze bidder tegen. Voor het aangezicht van God die niets anders meer kon dan een beroep doen op de ontfermingen van God. Al had hij de kastijdingen, de toren verdiend. En daar willen wij op deze biddag vanavond over nadenken. En schrijf als thema boven de prediking het gebed van Habakkuk om Gods werk. Het gebed van Habakkuk om Gods werk. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst zijn vrees. Want aan het begin van de tekst staat heel duidelijk, Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. In de tweede plaats staan we stil bij zijn smeking. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En tenslotte zijn pleitgrond, want de tekst eindigt met de woorden: in de toorn gedenk des ontfermens. Het gebed van Habakuk om Gods werk. En ik hoop dat er vanavond maar veel bidders aanwezig zijn. Het gaat om Gods werk, gemeente. Om Gods werk, ook in de 21ste eeuw. Ook in onze gemeente. Het gebed van Habakuk om Gods werk. Zijn vrees, zijn smeking en zijn pleitgrond. Wie is Habakuk? Nou, we weten eigenlijk heel weinig van hem. Er staat een heel klein boekje van hem in de schrift. Het bestaat uit 3 hoofdstukken. En we weten dat het van Habakuk is. 2 keer komt zijn naam in dit kleine boekje voor. Habakuk. Meer weten we niet. 3 hoofdstukjes en zijn naam. Maar laten we dan eens even stilstaan bij zijn naam. Habakuk. We komen de naam tegen in hoofdstuk 1. En we komen zijn naam tegen in hoofdstuk 3. En de betekenis van deze naam Habakuk heeft ons vanavond wat te zeggen. Tenminste, 2 betekenissen die ik gevonden heb bij de bestudering van deze tekst. En de eerste betekenis van de naam Habakuk is afgeleid van een werkwoord, een Hebreeuwse werkwoord, dat betekent omhelzen. Dus als je de naam Habakuk heel letterlijk gaat vertalen, dan betekent het de omhelsde of de geliefde. En dat was hij. Hij was door genade, door God geliefd. Ja, de Heere heeft hem omhelst. En ongetwijfeld kon Habakuk in zijn leven ook getuigen wat Hiskia heeft mogen getuigen in Jesaja 38. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij, o Heere, hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Habakuk is ook degene die geschreven heeft in zijn profetieën: de rechtvaardige zal door het geloof leven. Habakuk, de geliefde, de omhelsde. Is dat ook jouw naam al geworden? Is het ook uw naam al geworden? Mag je door genade een omhelsde zijn, een geliefde. En dan de tweede betekenis die ik vond bij de naam Habakuk, en daar zit wel enige link in met het omhelzen. Het omhelzen, dat zou je eigenlijk zo kunnen symboliseren, die 2 handen om iemand heen. En zo kwam ik bij een tweede betekenis, en dat betekent de handenwringer, dat is dit, en de handenvouwer. En ook die 2 betekenissen zien we in het leven van Habakuk terug. Want als we hem zo tegenkomen in het boekje wat hij geschreven heeft, dan vind ik hem door de straten van de stad Jeruzalem. En daar is hij bezig om zijn handen te wringen als teken van droefheid en verdriet. Als teken van grote smart. Waarom, Habakuk, ben je zo bedroefd als je handen wringend door de straten van Jeruzalem loopt? Wel hoor ik Habakuk zeggen: vanwege de zonden van Juda. Vanwege de zonden van Jeruzalem. Habakuk heeft het gezien. Hij werd geroepen tot profeet en hij moest met name gaan spreken tot het 2 stammenrijk dat de naam Juda draagt. O, aanvankelijk was het een goede tijd toen hij geroepen werd. Hij heeft nog meegemaakt dat de godvrezende koning Josia regeerde, toen de reformatie op gang kwam, maar toen Josia gestorven was, toen ging het steeds erger en steeds meer bergafwaarts. Want Joahas kwam aan de macht. En die heeft maar 3 maanden geregeerd en toen kwam Jojakin aan de macht. En wij kennen deze koning als de persoon die de boekrollen van Jeremia in stukken heeft gesneden en in de open haard geworpen heeft. Als een duidelijk bewijs dat er niets meer van de dienst des Heren mocht bestaan, ook niet onder Juda. Habakuk heeft gezien hoe de afval in de kerk van die dagen groot was. En daarbij was er sprake van onderdrukking, er was sprake van onrecht, er was sprake van geweld. En Habakuk zag het aan en de Heere wees hem erop. En het werd de profeet tot een last, handen wringend van smart, ging hij door de straten van Jeruzalem en wist niet hoe dit ooit nog goed moest komen. Maar kijk eens wat er gebeurt met die wringende handen van Habakuk. Ze komen tot stilte. Want Habakuk komt met de nood van het volk en met de zonde van het volk in de binnenkamer terecht voor Gods aangezicht. Daar kwam hij met de last die op zijn schouders drukte. Daar kwam hij met de nood voor God. En dan hoor ik hem als het ware schreeuwen aan het begin van zijn profetie. Heere, hoe lang schreeuw ik? En gij hoort niet. Heere, hoe lang roep ik geweld tot u? En gij verlost niet. Waarom laat gij mij toch de ongerechtigheid zien? En waarom aanschouw ik toch de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegenover mij. Er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt uw wet verlaten en het recht komt nimmer meer voort, want de goddeloze omringt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid voort. Zo heeft hij gebeden, gemeente. Gebeden met gevouwen handen voor het aangezicht van de Heere. Als een handenvouwer, als een Habakuk. En toen kwam er antwoord. Er kwam antwoord van de Heere. De Heere ging spreken tot zijn knecht. En wat sprak de Heere? Hele wonderlijke woorden. Zie onder de heidenen en aanschouwt. En verwondert u, ja verwondert u, want ik werk een werk in jullie dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld gaat worden. Dus gemeente, de Heere ging een werk doen. Ja, zelfs meer dan één werk, zo zullen we vanavond horen. En wat is het eerste werk wat God gaat doen? Hij zal zijn volk gaan tuchtigen. Het 10-stammenrijk was al in de ballingschap. Maar nu zou ook het 2-stammenrijk in de ballingschap gebracht worden. En wie gaat de Heere daarvoor gebruiken? Habakuk hoort het. De Chaldeeën. De Babyloniërs onder leiding van koning Nebukadnezar. En toen de profeet dat hoorde, toen begon hij zo te vrezen. Zal dat volk, de Chaldeeën, Juda gaan tuchtigen? Dat volk dat zo meedogenloos is, dat volk dat nog goddelozer is dan Juda, zal dat volk moeten komen? Zal dat volk Juda in de ballingschap gaan voeren? Ja, dat volk had God uitgekozen om zijn volk te tuchtigen. Want zie, ik, zegt de Heere, verwek de Chaldeeën. Een bitter, een snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten de woningen die niet van hen zijn. Dat was Gods oordeel over Juda. Die verkoren stam, waar Jeruzalem de Godstad was, het centrum van het volk Israël, waar de tempel stond en alles sprak van de verzoening door voldoening van de komende Christus. Die stam waaruit David voortgekomen is. Die stam waaruit dat koningshuis van David, de grote Davidszoon, de Messias, zou voortkomen. Dat eeuwig zal blijven bestaan. Die stam zal in het oordeel van God worden betrokken, gemeente. Want de tijd is aangebroken dat het oordeel begint bij het huis van God. Kijk, en dat heeft de Heer aan Habakuk geopenbaard. Hij heeft de rede van de Heere gehoord. Zo staat er aan het begin van onze tekst. En toen werd hij bevreesd. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nee, dat betekent niet dat hij bang werd. En dat hij daarom wegvluchtte bij de Heere. Nee, dat niet. Maar dat hij bevreesd werd, betekent hij begreep en hij voelde in zijn hart dat het rechtvaardig was wat de Heere nu ging doen. Het was rechtvaardig dat de Heere zijn volk ging tuchtigen. Al kon hij zelf niet begrijpen dat de Heere de Galdeën daarvoor zou gaan gebruiken. Maar toch, Habakuk boog eronder. En met een heilig beven en een kinderlijk ontzag heeft hij de woorden, de reden van de Heere aangehoord. Hij vreesde, want de Heere is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, nu zijn we samen op biddag. En dan gaan we elkaar vragen vanavond: kennen wij deze vrees van Habakuk? Want ook u en jij hebben de rede des Heren gehoord. Van dankdag tot biddag. En zolang je een plaats hebt gekregen onder de prediking van het woord, de rede van de Heere gehoord. En elke keer als de Heere met zijn woord kwam, waren daar ook woorden bij die spraken van zonde. Waren daar ook woorden die je ernstig waarschuwden voor het oordeel dat je verdiend hebt. Waren daar ook woorden bij waarbij je ernstig werd opgeroepen, welmenend werd opgeroepen om je te bekeren tot de Heere en te breken met de zonde. Woorden die mensen wilden ontmaskeren. Woorden die mensen wilden ontdekken. Zeg, wat heeft het uitgewerkt in je leven? Is er vrees gekomen? Versta je, Habakuk? Heere, als ik uw rede gehoord heb, zo heb ik gevreesd. Maar bij die scherpe ontdekkende woorden die middels de prediking tot u en jou kwamen, waren daar ook de ernstige roepstemmen in ons leven? Waren daar de tekenen van de tijden? En wat doet dat nou met u, wat er gebeurt in uw eigen leven, in uw gezinsleven, in de wereld, in ons vaderland? Moeten wij niet eerlijk zeggen dat ons land steeds goddelozer wordt? En dat steeds meer mensen Gods woord en wet gaan verlaten? Hoe de scheppingsordinantie wordt veracht? Hoe de genderideologie steeds meer zijn geluiden laten horen, hoe de zondag steeds meer en meer, en het is al jaren aan de gang, ontheiligd wordt. En aan al die experimenten met embryo's in de laboratoria, en aan al die moorden op die ongeboren levens in de moederschoot, en al die euthanasieën en dat voltooide leven waar propaganda voor gemaakt wordt. En dat de goddeloze feesten zelfs in Gods huizen. En dan de kerk. Wat een wantoestanden zijn daar niet te vinden. Wat een verwarring is er momenteel gaande in de kerk, ook in Nederland. En zul je niet vergeten dat juist in de kerk de duivel bezig is als een engel des lichts. Dat hij de grote naaper is van God. Dat hij het zelfs voor elkaar kan krijgen om mensen zogenaamd te bekeren. Als een engel des lichts. Een beetje verandering. Een klein beetje godsdienst. Een beetje emotie. Een lieflijk beeld van Jezus. Maar wel een bekering buiten zonde kennis om. Een bekering buiten schuld om. Een bekering buiten Gods recht om. Het kan zoveel lijken wat het niet is. Vrede, vrede, geen gevaar. En dan wil het ook nog de kerk doen geloven. Dat je kan zeggen van Jezus te zijn. En in Jezus te zijn, terwijl er in het leven van alles mee door kan. En dan de aanslagen op Gods woord. Het verschillend uitleggen van Gods woord. Dat er van alles toegelaten schijnt. Van alles schijnt te kunnen, ook in de kerk. Dat de duivel zich voordoet, zo laat het boek Openbaringen weten, als een lam. Om Christus als het lam Gods na te doen. Maar als ik lees in Openbaringen 13 hoe dat lam wordt geschilderd, is het een lam met twee hoornen en hij spreekt als de draak. Dat is ook de duivel. Wie zou niet vrezen? Vreest u er nog voor? Of is het gewoon geworden? En doen we er misschien wat lacherig over? Maar het is ernst, gemeente. Het oordeel Gods begint bij het huis Gods. Hoor Habakkuk eens. Heren, als ik uw reden gehoord heb, als ik al die ontwikkelingen om me heen zie, zo heb ik gevreesd. Wie mag het verstaan? Wie mag met Habakkuk, met deze nood, in de binnenkamer voor God komen, om te smeken, ondanks dat alles, of God zijn werk wil behouden, in het leven bekend wil maken? Wat is dat? Waar vraag Habakkuk dan om? We gaan het in onze tweede gedachte overdenken, zijn smeking. Ja, die wringende handen, zo zei ik, zijn gevouwen handen geworden. En zo kwam hij in de binnenkamer voor God terecht. Habakkuk heeft de reden van de Heere gehoord. En met die reden van de Heere kwam hij voor Gods aangezicht. Kijk, dat is nou precies het geheim van het gebedsleven. Om met het woord wat tot u komt, weer terug te keren in de binnenkamer tot God. Gebeurt dat in uw leven? Hoe gaat dat nou in de dagen na de zondag? Vindt de Heer je door de weeks nog wel eens met je Bijbeltje open met de tekst waar het afgelopen zondag over ging? Om met de reden van de Heer terug te keren tot Hem. Dat hoort bij het gebedsleven. Wat gaat er nou straks gebeuren aan het einde van deze biddag? Wie vindt de Heere straks voor zijn aangezicht met de reden die je hebt gehoord? Om daarmee terug te keren tot Hem. Habakkuk mag het hier doen. En met welk onderwijs komt hij dan op zijn knieën voor God terecht? Oh ja, hij heeft de reden des Heeren gehoord. En hij heeft gevreesd, want hij hoorde van het oordeel dat over Juda zou komen. Hij hoorde over die vrede Galdeën die de Heere zou gebruiken om zijn volk te tuchtigen. Ja, dat was het eerste werk wat God zou gaan doen. Maar gemeente, Habakkuk heeft nog wat gehoord. Dit was maar één kant van de reden van de Heere. Maar er is nog een kant die Habakkuk gehoord heeft. Want de Heere gaat nog een ander werk doen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dwars door de verdrukking heen, dwars door de ballingschap heen, dwars door de kastijding en de oordelen heen, gaat hij verlossing schenken. Ja, er komt een tijd dat de Heer een halt toeroept tot die Galdeën. En dan gaat hij de vijanden verdelgen. En zal hij zijn volk weer gaan bevrijden. Dat wonderlijke werk zal de Heer ook gaan doen. Er zal een overblijfsel uit de ballingschap terugkeren. Maar met dat overblijfsel is wat gebeurd. toen ze daar in de ballingschap zaten. Daar zijn ze onder dat oordeel tot inkeer gekomen. Daar zagen ze dat de schuld bij hen zelf lag. Dat ze hier zaten in Babel. En ze leerden die schuld zich toe-eigenen. En ze zijn het eens geworden met de Here. Ze hebben het daar in de ballingschap beleden, op hun knieën voor God. Here, dat wij hier zitten, onder de macht van die vrede Galdeën, dat is verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat overblijfsel heeft met Habakuk leren bidden. Uw werk, o Here. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Ja, wij horen Habakuk als het ware met gevouwen handen smeken tot God. Het is alsof die uitroep, o Here, uw volk is in de ballingschap terechtgekomen en dat is naar uw recht. Dat uw volk onder dat juk van de Galdeën bracht, dat is verdiend. Maar als uw volk daar nu terecht moet komen, zou u dan uw werk willen behouden? Zou u dan willen geven dat uw kerk in stand zal blijven? Zou u dan willen zorgen dat de prediking van uw woord niet weg zal blijven? Maar wilt u ervoor zorgen dat zelfs in de ballingschap uw woord zal blijven klinken en uw werk zal blijven voortgaan? Heere, zou u dat willen doen, al is uw kerk getroffen door het oordeel en door de kastijdingen? Behoud uw werk, behoud toch uw werk. Zo worden wij geroepen om ook te bidden in de 21ste eeuw. Vanwege de situatie in ons land, de toestand van de kerk. Of de Heere zijn werk wil behouden en bekend wil maken tot het einde toe. O, de verwarring is zo groot. De duivel is zo bezig. En toch, ook in Nederland, ook in ons midden, is een overblijfsel naar Gods verkiezing. Al lijkt het klein geworden. Al lijkt het te midden van al die grote mensenmassa een heel klein kuddeke te zijn. Benauwt het u wel eens dat de kerk zo klein is? Zit je er ook wel eens over in dat er zo weinig gehoord wordt? En vraag je jezelf ook wel eens eerlijk af, terugdenkend aan vroeger, aan je ouders, aan je grootouders, aan het godvrezende voorgeslacht, hoe staat het nu met mij? Ben ik in deze tijd, in de 21ste eeuw, een leesbare brief van Christus? Zeg, grootouders in ons midden, kunnen je kleinkinderen jaloers op je worden, omdat ze iets bij je bemerken wat ze zelf niet hebben? Moeder, wat merkt je kind van je? Is het zo dat je kind in een gemis kan komen, omdat ze merken, mijn mama heeft iets, dat heb ik niet? Waar zijn de leesbare brieven in ons midden? Waar is het de kerk des Heren? Het lijkt zo stil geworden, niet? Het lijkt alles zo bedekt. Voelt u de noodzaak van Habakuk's gebed? O, ga eens meebidden. Ga eens meebidden, gemeente. Zeker degene die bidden geleerd hebben. Heere, behoud uw werk in het midden der jaren. Heere, maak het bekend. Heere, zend toch getrouwe knechten van die uw woord recht mogen snijden. Heere, verbind toch uw zegen aan de prediking van de gezonde leer. Heere, als het woord zo na aan het hart gelegd wordt, houd u het toch niet in, Heere. Kom toch, sta op over Sion, ontferm u zich over haar.
O, dat de tijd toch aan zou breken, dat u genadig zou zijn. Laat toch uw werk aan uw knechten gezien worden. Laat het werk van uw knechten toch niet ijdel zijn in u. Laat uw woord toch niet ledig tot u wederkeren, maar dat het toch zou doen hetgeen u behaagt. O gemeente, vind dat nou weerklank in je hart. Waar heb je vandaag nou het meest om gebeden? Om je boterham? Om een baan? En het mag allemaal, u weet dat wel. Maar wie heeft nu geworsteld? En wie heeft nu gesmeekt om de krachtige werking en de doorwerking ook in ons midden? Waar zijn die bedelaars aan de troon der genade, opdat er een opleving zou komen in ons midden, in de kerk van Nederland? Christus heeft dus zijn kerk geleerd: uw koninkrijk komen. Regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. Bewaar uw kerk, vermeerder uw kerk. Heere, kom toch, verstoor toch de werken van de duivel. En alle heerschappij die zich tegen u verheft, ook al die boze aanslagen tegen uw heilig woord. Uw werk, Heere, uw werk. Behoud dat in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren.
Ja, is dat ook uw persoonlijk gebed geworden? Want wie een leerling wordt op de school van vrije genade, die gaat dat wonderlijke werk ook hier van binnen ervaren en ontdekken. Ja, die zal gaan vrezen als je in het licht van Gods heilige wet voor Gods aangezicht komt te staan met een heel verzondigd leven. En als je dan vanuit het woord hoort wat je verdiend hebt, dan is het de Heilige Geest die je gewillig maakt om daarvoor te buigen. Dat welverdiende oordeel, gemeente, het is echt welverdiend. Maar om dan, vanwege die liefde Gods die in je hart wordt uitgestort, te leren je rechter om genade te bidden. Ja, die gaat verstaan dat de Heer een goed werk gaat werken. Maar dat het ook moet doorwerken. Want waar moet het heen in het geestelijke leven? Naar die grote geestelijke oplossing. Hoe een heilig God en een verdoemelijk zondaar weer met elkaar verzoend worden. In een rechte weg. En daarom moet het heen naar de geloofskennis van Christus. En zolang dat ontbreekt, blijft een ziel onrustig voortleven. Maar dan mag ook het gebed van Habakuk het gebed in de ziel worden. Uw werk, Heere. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Ik mag betijden wel bemerken dat u wat gedaan hebt in mijn leven. En als dan de kenmerken van het genadeleven in de prediking naar voren komen, dan kan ik me er zo in vinden, maar ik mis de Christus. En om hem is het mij te doen. Hem moet ik hebben. En ik begrijp Bartimeus zo, die roept: Jezus, gij zoon de Davids, ontferm u mijner. Kijk, dan is er een onhoudbare nood gekomen. En dan moet de Heere komen. En dan zal hij ook komen. Waarom? Omdat Christus het allergrootste werk gedaan heeft wat denkbaar is. Hij heeft de toorn van God willen aanvaarden. Hij heeft de toorn van God willen dragen. En dat kon hij. Want al is hij mens geworden zoals wij, hij bleef God. God en mens in één persoon. En wat gebeurde met hem toen de toorn van God op hem afkwam? Gemeente, toen werd hij bevreesd. Toen werd hij beangst. Toen werd hij bedroefd. In de hof van Gethsemane. Kijk eens wat daar gebeurt. Daar ligt hij op de grond. En als geen ander wringt hij zijn handen onder de toorn Gods. Sterker nog, heel zijn lichaam beeft. En zijn zweet wordt als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Wat heeft hij gevreesd toen hij de rede van zijn vader hoorde? Mijn zoon, betaal de schuld. Mijn zoon, drink de drinkbeker leeg van mijn toorn. O, toen begon hij over heel zijn lichaam te sidderen. Welk een werk Gods is dat geweest, toen Christus de toorn van God heeft gedragen, om zo een eeuwige zaligheid te verwerven voor zondaren die het gaan belijden. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is het werk Gods, het allergrootste werk van God wat hij gewerkt heeft. Een werk Gods tot zaligheid van zijn kerk. O, dan is het toch waar wat de dichter zong. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Om dan te smeken, zien dat het grote werk wat Christus gedaan heeft, om de rijke toepassing hier in ons hart, is het je daarom te doen. En versta je zo Habakuk's gebed om Gods werk in u. Maar is het nou juist je worsteling, hoe de Heere zulk een gebed in jouw leven zou kunnen verhoren? O, luister dan eens waar Habakuk terecht mag komen in zijn gebed. Hij mag smeken op een krachtige pleitgrond. Onze laatste gedachte. O ja, hij heeft verstaan waarom God zo vertoornd was over de zonde. Hij heeft ook verstaan dat God rechtvaardig heeft gehandeld met zijn volk. En daarom dat smeekgebed of de Heere zijn werk wil behouden. Maar hoe kan de Heere dat doen? Nou, dat heeft Habakuk geleerd in zijn leven. Want wat doet hij? Hij smeekt de Heere of de Heere wil gedenken aan zijn volk. En waaraan moet de Heere dan gedenken? Wat houdt Habakuk God nou voor? Zijn ontferming. Habakuk heeft geleerd, ik kan mijn gebeden niet voor u neerleggen om iets in mij. Of iets in dat volk. Heer, u kunt uw werk niet behouden in het midden der jaren, omdat er aan onze kant iets zou zijn dat u dat zou kunnen doen. Absoluut niet. Maar het enige wat ik nog kan doen, Heer, is mijn smekingen werpen op uw barmhartigheden, die zeer groot zijn. Weet u waar Habakuk terechtkomt? Heel teer, maar bij het hart van een drie-enig God. Hij spreekt al twee keer over Heere met hoofdletters. Yahweh, verbondsgod. En hoe heeft God zich heel bijzonder geopenbaard aan Mozes? In een brandende braambos dat niet verteerd werd. Waarom niet? Omdat Gods barmhartigheden zo groot zijn. En omdat Christus in het vuur van Gods toorn geweest is. O gemeente, er is zoveel barmhartigheid bij God. Bij God zijn zoveel ontfermingen. Is het geen wonder dat de Heere van zijn kerk zegt, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem.
Moet u eens horen wat de Heer dan zegt. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal hem zeker ontfermen, zegt de Heer. Het is vanwege die barmhartigheden dat Paulus tegen de gemeente van Efeze kon zeggen, tegen de zwarte achtergrond van de verlorenheid en de schuld en de zonde. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En het is ook vanwege die barmhartigheden dat Habakuk hier in onze tekst zegt: Heere, als ik uw reden gehoord heb, zo heb ik gevreesd, maar behoud uw werk in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk aan uw ontferming. Maar kan de Heere dat dan? Kan de Heere nou zijn ontferming bewijzen? Kan de Heere nou zijn barmhartigheden betonen, gemeente? God is toch ook rechtvaardig? Ja, hij is toch net zo rechtvaardig als dat hij barmhartig is? Het is bij God toch niet zo dat hij meer barmhartig is en minder rechtvaardig? Dat is toch bij hem gelijk? En God stapt toch niet over de zonde heen? En Gods recht eist toch betaling voor de schuld? Hoe zit dat dan? Waarom gaat Habakuk dan toch zo'n beroep doen op zijn ontferming? Weet u waar Gods ontferming juist in openbaar komt? Dat hij, laat ik het zo eens zeggen vanavond, zijn rechtvaardigheid voorrang gaf op zijn barmhartigheid. Wat bedoel ik? Hij heeft de zonde gestraft. Volkomen gestraft. In de Zoon van zijn liefde. In plaats van zijn kerk. Is dat geen ontferming? God kan barmhartigheid bewijzen op grond van recht. En daar heeft hij zelf voor gezorgd. Aan Gods gerechtigheid is voldaan. In Christus. Voor allen die zalig worden. En dan komen we eigenlijk bij de diepste betekenis van Habakuk's gebed. Om het behoud van Gods kerk. Dat is de zending van zijn Zoon. Die aan het recht van God zal voldoen. In plaats van zijn kerk. En dan hoor ik eeuwen later Zacharias zingen, die nooit in schoner glans verscheen dan nu in Gods barmhartigheden, die met ons lot bewogen om ons van zonde en de ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Mag je zo in de binnenkamer worstelen om Gods werk in je ziel? O, wat een pleitgrond heeft Habakuk gevonden. Door het geloof mag hij een beroep doen op Gods innerlijke ontfermingen. O, wat een zegen als je zo op biddag, als een rechteloze zondaar in jezelf, op je knieën terecht mag komen voor deze God in Christus. Om daarin eenvoud te bidden. Denk, o Heere, aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u toch van eeuwigheid. Dat God in de toren aan zijn ontferming wil denken, dan neem ik u tenslotte nog even mee naar Golgotha. Daar stonden 3 kruisen. En we slaan onze ogen even op het kruis aan de rechterkant van Christus. Daar hangt een mensenkind die de toorn Gods heeft verdiend. Daar hangt een moordenaar die met zijn verzondigd leven God tot toorn heeft verwekt. En hij heeft het gezien. Hij heeft het gevoeld. En hij is ervoor ingewonnen. Want hij zei het. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar wat is er bij die man gebeurd? In die toren ontdekt hij ontferming. Wat zalig, gemeente. Wat zalig. Om in zulke toestand ontferming te ontdekken. En waar heeft die man dat ontdekt? En dan gaan we naar dat middelste kruis. In de Zoon van God. De Heilige Geest liet hem zien. Nou is daar de Zoon van God. Die in uw plaats de toorn over uw zonde aan het wegdragen is. En wat werkte dat uit in het hart van die moordenaar? Een zucht. Meer kan ik het niet noemen. Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zou Christus dat doen? Zou hij aan zo'n slecht mensenkind willen denken in ontferming? Zou Christus aan zo'n goddeloze barmhartigheid willen betonen? Zou Christus, als in het koninkrijk van zijn vader ingegaan is, voor deze slechte man willen pleiten op zijn offeranden? Of hij dat doen zal. Want samen met zijn vader en de geest had hij gedachten des vredes over deze slechte man. Hoor je dat, arme zondaar? Zou je niet een beetje hoop krijgen dat het nog voor je kan? Dat God in de toren aan zijn ontferming wil denken. En heeft die man het gekregen? Jazeker. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nog steeds juicht hij voor de troon Gods. Vanwege de innerlijke ontferming aan hem bewezen. Is dat geen wonder? Mag je het kennen in je leven? Is het waar geworden? Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Ach, dat het je dan vrijmoedigheid zou geven, zoals we vanmiddag ook gehoord hebben, om naast Habakuk maar neer te buigen op biddag en je handen in stilte te vouwen en te smeken. Heere, als ik uw rede gehoord heb, toen werd ik bevreesd. Maar uw werk, Heere, uw werk, behoud het toch in het midden der jaren. Ja, maak het bekend aan mij in het midden der gemeente, in het midden der jaren, in de toren. Gedenk des ontfermens. Ja, Heere, verlaat niet. Wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen.
Laten wij de Heere nogmaals bidden. Heer, u bent toch de onveranderlijke. En als u een werk begint, dan houdt u het in stand. Heere, wat is dan een wonder? Dan hoeven wij niet te wanhopen. Dan hoeven wij niet moedeloos te zijn. Bij alles wat wij ontdekken en zien om ons heen en in ons eigen hart te leven. Maar gij gaat door. Tot de laatste is toegebracht. En u zult uw werk voleindigen. Heere, leer ons veel te zien op uw welbehagen. Dat door uw hand gelukkiglijk zal voortgaan. En zou dit woord van deze dag alstublieft willen zegenen. Heere, als wij uw reden gehoord hebben, hebben wij gevreesd. Maar behoud uw werk in het midden der jaren. Gedenk in de toren des ontfermens. En dat zult u doen, Heere, want u hebt het zelf beloofd. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Laat het woord zo met ons mee mogen gaan. En dat er alweer een uitzien mag zijn naar zondag. Om te horen, weer van een bloedstorting van u, hoe uw hoofd werd gekroond met een doornenkroon. Om zo de vloek te dragen en zegeningen te kunnen schenken aan mensen die het niet hebben verdiend. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Hoor onze gebeden als wij komen en roepen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid, waar u bent, Heer Jezus Christus, als de grote voorbidder in de hemel. Neem onze gebeden en breng ze voor het aangezicht uw vaders en verhoor ons, o Vader, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen Psalm 74, het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds gekregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions berg, waar geëerdheid hebt gewoond. 74, vers 2. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.